Deze podcast gaat weer over een Indiase mythe. En is te zien als een vervolg op de vorige. En de Indiase mythe die ik wil behandelen is de Bhagavad Gita. Gita is gezang, dus oorspronkelijk is dat een gezang. De Bhagavad Gita is een onderdeel van een heel groot epos. Boeken dik, de Mahabharata. Wat gaat over de strijd tussen verschillende koninkrijken in India. Met alle archetypische verschijnselen van strijders en lafaards en vrouwen en alles zit daarin. Bhagavad Gita is daar een onderdeel van. En waarom wil ik nou die Bhagavad Gita zo graag vertellen? Dat is omdat het voor mij direct toepasbaar was op het leven wat ik nu leid. En de vragen die ik nu heb. En ik zal dus het verhaal vertellen. Ik zal je meenemen in de mythe. En ik zal om het hoofdstukje stilstaan en toepassen op vandaag de dag. En met vragen. Zodat je er ook mee stil kan staan. De Bhagavad Gita gaat over een held. Die heet Arjuna. Sommige mensen spreken het uit als Arjuna. Met een A. Daar zijn de meningen verdeeld over. Ik noem het Arjuna. En Arjuna heeft nog 4 broers. En die zijn klein. En zijn vader is koning van een heel groot rijk in India, in Noord-India. En die is heel erg rijk. En het zijn koningszonen. En die vader die gaat op een goed moment dood. Veel te vroeg. Die sterft aan een ziekte. En die kinderen zijn nog te jong om het bestuur over te nemen. En daarom wordt de broer van de vader aangesteld als regent. In feite als koning. En die broer heeft ook zoons. Dat zijn neven dus van Arjuna. En nou blijkt dat die broer van de koning, die is blind. En dat blind zijn, dat betekent dat hij niet ziet. Dat hij onwetend is. Dat hij geen visie heeft. Dat hij niet weet wat hij moet doen. Zo zou je dat kunnen vertalen. Je kan ook een blinde ziener worden, zoals Theresias. Dat is een archetype. Dan maak je van je blindheid iets waarin je meer ziet dan iemand anders, maar op een ander vlak. Maar deze man, deze koning, deze broer, was eigenlijk een hele domme koning. Dus die kinderen, die kregen vlug veel macht. En er was één oudere neef van Arjuna, en die was 17, 18, 19, en die pakte eigenlijk alle macht. En de eerste maatregel die hij nam, was dat die Arjuna, die in feite de rechtmatige opvolger was, die werd verbannen met zijn broers en zusters. Een hele familie. Die werd de Himalaya ingestuurd om daar in een hut te gaan wonen. En niet meer terug te komen. Want daar was hij dan vanaf. Dat is wat de wereldlijke macht doet op het moment dat er geestelijke macht is. Dus Arjuna staat voor het verlangen van een mens naar geestelijke macht, terwijl hij koningszoon is, dat betekent in de wereld is. In platonische termen, platotermen, koning filosofisch. Filosoof de geestelijkheid en de koning de wereldlijke macht. Arjuna en zijn broers en die familie en die vader van Arjuna, die stond ook voor wijs bestuur. Het bestuur waarin geweten nog een rol speelt. Het bestuur ten behoeve van mensen. Dat werd verbannen. Zoals vandaag de dag veel wat geestelijk is, niet alleen vandaag de dag, maar door alle eeuwen heen, veel wat geestelijk is, verbannen is geworden. Daar gaan al deze podcasts in feite over. Hoe ga je daarmee om met die verbanning? En wat doe je dan? En wie beïnvloed je dan nog en niet? En die verbanning van Arjuna die duurde 15 jaar. En toen waren ze inmiddels in de 20 allemaal. En toen kwam Arjuna met zijn broers terug en die ging met zijn neef praten. En die zei tegen zijn neef, we zijn al 15 jaar verbannen, je hebt een heel erg groot rijk en wat wij vragen, wij willen 5 provincies. Dat willen we graag, we willen niet het hele rijk, we willen 5 provincies. En die neef die zei, die krijg je niet. En Arjuna zei, waarom niet? En die neef zei, omdat ik de macht heb en ik het zeg. Dat is de reden. Kennen wij dat? Toen zei Arjuna, dan wil ik 5 steden hebben. En toen zei de neef, nee, dat krijg je ook niet. En toen zei Arjun, dan wil ik 5 stukken land hebben. Waarin ik in ieder geval mijn familie kan voeden. En toen zei die neef, nee, dat krijg je niet. En toen zei Arjun, maar wat krijg ik dan wel? En toen zei die neef, jij krijgt geen stuk land ter grootte waar je een pin op kan slaan. Dat krijg jij niet. Jij krijgt niet een stukje land waar je een pin op kan slaan. Dus dat betekent, je krijgt helemaal niks. Dit is de verhouding tussen de wereldse macht die aan de macht is en de geestelijke die mee wil doen in de wereld. Dat is waarom deze mythe mij zo aanspreekt. Arjun, die is wanhopig en die heeft contact met God, Krishna. En die zegt tegen Krishna, wat moet ik nou? En Krishna die zegt, ja, ik zal me ermee gaan bemoeien, maar ik weet nog niet precies hoe. En die komt tot de conclusie dat hij ze allebei wil horen. En dat ze allebei iets aan hem mogen vragen. Als ondersteuning voor hun, waar zij mee bezig zijn. Dus Krishna luistert zowel naar de wereldlijke macht als naar de geestelijke macht die uitgeteld is. Maar hij luistert dus ook naar de wereldlijke macht, want dat is ook een facet van Krishna. En eerst was zo dat Arjun zou komen, maar door een list weet die neef eerder te komen. En die dringt eigenlijk voor. En Krishna die praat met hem en die zegt, nou, wat zijn nou je belangen en waarom doe je dat? En die ondervraagt hem. En die neef die weet hij absoluut zeker wat hij wil en daar staat hij voor. En dan zegt hij tegen die neef, wat wil je van me hebben? Zodat ik je ondersteun. Want de God ondersteunt alle kanten. En Durudan, zo heet die man, zijn die neef die zegt, ik wil uw leger hebben. De feitelijke uitvoerende van u. Nou, zegt hij, dat kan je krijgen. Dus jij krijgt mijn legers. Jij krijgt de mensen die je nodig hebt. En dan komt Arjun binnen. En Arjun die zegt, ja, ik weet niet wat ik moet doen. En dan zegt Krishna, wat wil jij van mij hebben? En dan zegt Arjun, ja, Krishna vertelt hem niet dat hij dat leger al weggegeven heeft. Ik wil u. Ik wil alleen maar u. U, als leidsman, als leidraad. Nou, zegt Krishna, dat kan. Dus dan heb je mij. En Krishna komt dan voorrijden met een strijdwagen. Krishna komt voorrijden met een strijdwagen. En die zet Arjun daarin. Dan is eigenlijk het hoofdstuk 1 afgelopen. Dus het beschrijven van de setting. Ik ga niet alle 18 hoofdstukken doen, maar wel hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat als volgt. Krishna die heeft Arjun in zijn strijdwagen. En de legers die zijn zich aan het opstellen. Het leger van Arjun, heel erg in de minderheid. Wie wil nou met hem strijden tegen een overmacht van wereldlijke macht? En tegenover hem een gigantisch leger. Krishna zegt, ik zal je als verkenning de boel laten zien. En die rijdt zijn strijdwagen met Arjun erin midden tussen die twee legers in op die plek. En die gaat staan. En die zegt, dan moet je daar naartoe kijken, want daar staat het leger waar je tegenover staat. En daar ziet hij staan. Duizenden mensen. Daar ziet hij staan zijn hele familie. Daar ziet hij staan zijn opa waarvan hij boogschieten geleerd heeft. Daar ziet hij staan zijn opa en zijn oma. En hij staat daar en hij kijkt om naar wat hij heeft. En er staat, toen liet Arjun zijn zwaard en schild vallen en zei, hier begin ik niet aan. Krishna die staat er en die zegt, wat je nu ziet is het menselijk bestaan. Dit wat je nu ziet is het menselijk bestaan van iemand die in mij gelooft. Jij hebt mij gevraagd om jouw leidsman te zijn. Je neef heeft mijn legers gekregen, daar kijk je nou naar. Dus ik zeg tegen je, Arjun, je moet vechten. Je moet het gevecht leveren. Waarop Arjun zegt, maar als ik het gevecht lever en stel dat ik overwin, dan heb ik bloed aan mijn handen. Dat betekent dat ik alleen maar bloed, met bloed aan mijn handen, als overwinnaar, wat zeer onwaarschijnlijk is, Maar dan ben ik net zo slecht als zij. En dan gaat Krishna tekeer. En die zegt tegen hem, ik wil je in herinnering roepen dat je verbannen bent. Ik wil je in herinnering roepen dat je onderhandeld hebt. Ik wil je in herinnering roepen dat jij geen centimeter van hem krijgt. Tegenover jou staan slechte mensen. Tegenover jou staan mensen die niet verbonden zijn met mij. Dat mijn leven ook door hun heen komt, dat is altijd zo. Maar daar sta jij tegenover. Jij moet dat onderscheidingsvermogen leren. Want als je het onderscheidingsvermogen niet leert, dan ga je niet vechten. En ik leer je nu dat dat niet goed is wat tegenover je staat. Waarop Arjuna zegt, ja, maar zij zeggen dat zij goed zijn. Waarop Krishna zegt, dan moet je stil worden. En dan moet je beslissen of je in dit slagveld van het menselijk bestaan met slechte mensen te maken kan hebben die overwonnen moet worden, waar bloed kan vloeien en waar jij ook aan dood kan gaan. Dat is mogelijk. Arjuna is een tijd stil in die strijdwagen en die zegt, ja. Ik word er gerust van de gedachte dat ik er ook aan dood kan gaan. Zegt Krishna, nou begin je het te begrijpen. Want het doet er niet toe of je blijft leven of dood blijft gaan. Het doet er toe dat wat jij te doen hebt hier op aarde, dat jij dat doet. Het doet er niet toe of je daaraan overlijdt of niet. Want overlijden doe je toch. En dan wordt het actueel. En dan, op het moment dat dat gebeurt, is hoofdstuk 2 afgelopen. En dan beginnen er nog 16 andere hoofdstukken. En die 16 andere hoofdstukken die gaan eigenlijk over het gesprek tussen Arjuna als mens en Krishna als God. En er wordt nog steeds, in dat hele boek wordt de veldslag niet gestreden. En dan wordt Arjuna opgeleid om te begrijpen dat er twee lagen zijn in het mens zijn. De ene is de wereldse laag, met leven en dood en alle dualiteiten. En de andere is de laag waarin het zelf, zoals dat genoemd wordt met de grote Z, het onnoembare, de eenheid in jezelf bestaat. En die eenheid in jezelf, daar hamert Krishna steeds maar op. Die eenheid in jezelf is niet te verwoesten. Die is onverwoestbaar. Wat je ook doet in deze wereld van die dualiteit. En daar zijn 16 hoofdstukken met allerlei analogieën. Een boom die met zijn wortels omgekeerd staat. Een zon die anders gaat staan. Je kan smullen van alle analogieën, maar je voelt dan de opleiding die Arjuna krijgt, die ik in ieder geval ook graag wil hebben. En daarom heb ik dat boek gelezen. Nou, als je benieuwd bent vanuit deze achtergrond van waar Arjuna in zit, het gevoel van verbannen zijn, het gevoel van dat je een geestelijke kracht door je heen wil laten komen en dat je die in de wereld wil zetten en dat dat niet geaccepteerd wordt, dan moet je absoluut de Bhagavad Gita lezen. Er zijn vele prachtige commentaren opgeleverd en het is een heel mooi boek. Nou, dit is de Indiaanse Bhagavad Gita als mythe.